Welkom bij de tweewekelijkse uitzending van de Boeddhistische Omroep op zondagavond. De stichting Vrienden van het Boeddhisme organiseert op zaterdag 28 juni een bijeenkomst over het thema Boeddhisme en kunst. Naar aanleiding van deze dag ging Jacqueline Oskamp op zoek naar de vraag wat boeddhistische kunst eigenlijk is. Zij ontdekte dat de meningen daarover erg uiteenlopen. Sterker nog, bestaat er wel zoiets als boeddhistische kunst? U hoort achtereenvolgens Vipassana-leraar Paul Boersma, videokunstenaar Madelon Hoijkaas en literatuurwetenschapper Dorothea Frank.
Paul Boersma, jij bent in het dagelijks leven Vipassana-leraar en je houdt je ook intensief bezig met boeddhistische kunst. Wat is in jouw optiek boeddhistische kunst?
Nou, boeddhistische kunst is voor mij allereerst de plaats traditionele kunst. En ik denk dat dat een heel belangrijk onderscheid is met de kunst die we tegenwoordig om ons heen zien. En binnen de traditionele kunst is de boeddhistische kunst de kunst die uitgaat van de mens. In deze kunst staat bijvoorbeeld het Boeddha-beeld centraal. En daaraan kun je zien dat het boeddhisme uitgaat van de mens en vanuit de mens het transcendente, laten we zeggen het hogere, bereikt. Maar ik zie het vooral dus in vergelijking met religieuze kunst van anderen. Bijvoorbeeld die goden afbeelden of abstracte dingen. De islam is dus veel meer op abstractie gericht en het christendom veel meer op Christus. Maar de hindoeïsme vooral heel veel goden in dierenvorm of wat dan ook.
Ja. Ja. En wat is nou de functie van die kunst binnen het boeddhisme? Welke rol speelt ze?
Nou, in het algemeen, niet alleen binnen het boeddhisme, maar ook binnen andere tradities, wordt de kunst ondergeschikt gemaakt aan de spiritualiteit. Dat is eigenlijk het kenmerk ervan. En bij ons is het dus helemaal losgemaakt daarvan. En dat uit zich op verschillende manieren. Bijvoorbeeld mensen die ergens komen op een plek worden ermee geconfronteerd. Dat zijn gewone mensen die dan boeddhist zijn. Ook hier in het Westen. En van de andere kant uit het zich ook zo dat kunstenaars zelf door het werk wat ze doen zich spiritueel verdiepen.
Maar wat je wil zeggen is dat eigenlijk de inhoud belangrijker is dan de vorm?
Absoluut. Ik geloof dat er in de moderne kunst veel te veel nadruk gelegd wordt op de vorm. Er wordt dus naar mijn smaak in kunsttijdschriften ook veel te veel over de vormen gesproken en veel te weinig over de betekenis. En dat zie je juist heel sterk in de traditionele kunst. De betekenis staat voorop. Het gaat als het ware om wat er gezegd wordt. Om het een beetje filosofisch te zeggen, de waarheid staat boven de schoonheid.
Nou, is natuurlijk een belangrijk verschil tussen die Oosterse traditionele kunsten en de hedendaagse westerse kunst, dat het in het Oosten veel meer over het ambacht gaat en in het Westen meer over een individuele expressie. Hoe kijk jij daar tegenaan?
Ja, dat is niet alleen het verschil tussen het Oosten en het Westen. Het is meer zo, denk ik, dat onze kunst die we nu hier in onze westelijke cultuur vinden, dat dat het buitenbeentje is. Alle andere culturen zijn dus wat ik zou willen noemen traditioneel. En daar vind je geen sterk onderscheid tussen wat wij dan nu vrije kunsten noemen en het ambacht. De persoonlijke expressie van de kunstenaar is niet het doel van de kunst. Dat is een tamelijk recente westerse uitvinding. Is in de Renaissance is dat begonnen en dat heeft zich heel sterk uitgebreid. En op het ogenblik, ja, zou ik bijna zeggen, is het een beetje uit de hand gelopen. Ja. Maar ik zie ook zeker nog wel een functie van de moderne kunst. Die functie zie ik vooral in de bewustwording van de mensen. Maar ik ben me er wel heel erg van bewust dat de traditionele kunst in wezen hoger staat. Ja.
Maar nou zeg jij van die traditionele kunst die heeft contact met het spirituele. Toch zou je dat bepaalde hedendaagse kunstenaars ook niet kunnen ontzeggen. Die van, bijvoorbeeld vanuit een boeddhistische houding werken.
Dat is zo. Alleen een steuntje in de rug van een traditie is eigenlijk wel nodig. Want het gevaar dat je allerlei persoonlijke, niet ter zake doende dingen erin brengt, is vrij groot. Vooral omdat de kunstenaar vaak zichzelf ook niet helemaal bewust is van alle processen die er in hem spelen. Dus die traditie die waarborgt als het ware een soort authenticiteit.
Madelon, jij bent beeldend kunstenaar, gespecialiseerd in video eigenlijk. Je maakt installaties met geluid en beeld. Dus dat heeft niets te maken met de traditionele boeddhistische kunsten. Toch zou ik jou willen vragen, wat is in jouw optiek boeddhistische kunst?
Nou, volgens mij bestaat die niet, boeddhistische kunst. Er zijn misschien kunstenaars die boeddhisten zijn, maar dat betekent nog niet dat ze boeddhistische kunst maken. Je zou dus kunnen zeggen over mijn werk, dat het dus vaak een meditatieve uitstraling heeft. En dat dus de bezoekers of degene die dus het werk bekijkt of beluistert, daar enige tijd voor moet nemen. Het is ook vaak aan tijdgerelateerd werk. En doordat ik de mensen uitnodig eigenlijk om die tijd te nemen, worden ze soms iets rustiger en kunnen ze goed kijken en goed luisteren.
Maar dan praat je natuurlijk al over de ervaring die de bezoeker of de kijker ondergaat. Welke rol speelt het boeddhisme bij het maken?
Bij het maken speelt het boeddhisme absoluut geen rol. Want het is eigenlijk je instelling waarmee je dus werkt. En dat betekent dus misschien dat je probeert een zo zuiver en goed werk te maken. Dus het is een instelling die je hebt voor een levensinstelling. En dat is misschien wat het dan reflecteert. En dat heeft te maken met alles wat je doet. Dus ook als je dus bezig bent je tanden aan het poetsen. Dus dat is om dingen dus met aandacht te doen. En met aandacht uit te werken en dat die aandacht wordt misschien uitgestraald als het werk al klaar is.
Nou is een van de bekendste voorbeelden van de ABRI die bij Wijk aan Zee staat. Je hebt hier ook een klein model staan. Kun je het beschrijven?
Ja, dat werk wat heb ik ook samen met Elsa Stansfield gemaakt. De vorm van het werk is een parabool en dus het ziet er dus uit als een soort schotelantenne. En in het midden is er, net als bij een schotelantenne, is er een brandpunt. Het kunstwerk staat op een duintop, naar de zee gericht. En er is een klein aantal treden waar je op kan gaan, zodat je iets hoger zit. En dan kan je dus in het midden van de parabool gaan zitten. En door de vorm van het kunstwerk worden de geluiden van ver af dus versterkt. Als je goed wil luisteren, is het heel belangrijk dat je stil zelf bent. En dat is hopelijk wat als de mensen daar dus zitten. Ze kunnen ook zitten babbelen, maar dan horen ze dus niks. Maar als ze dus stil zijn, dan kunnen ze dus dat kunstwerk echt ervaren. En het is steeds weer anders. Daar, het is, dus de zee is anders, de wind is anders. Het licht kan je, het is natuurlijk ook visueel, maar het geluid versterkt dan ook dat je dus die aandacht moet opbrengen om het werk werkelijk te kunnen ondergaan.
Ik wou nog even terugkomen op die tegenstelling tussen de traditionele boeddhistische kunst en de westerse kunst. Ja, in welke traditie jij staat. Nou wordt natuurlijk vaak heel generaliserend gezegd van de westerse kunst, dat is de allerindividueelste expressie, hè, van je persoonlijke gevoelens. Daarentegen in het oosten gaan mensen meer mee met een soort flow of iets wat van boven komt. Hoe kijk jij daar tegenaan?
Nou, ik denk dat het idee dat in westerse kunst dat het zelfexpressie is, dat is eigenlijk ook al in mijn ogen passé, voorbij. Dit kunstwerk, wat ik dus net heb beschreven, heeft te maken met een soort installatie, een sculptuur waar je iets in kan beleven. Dus het is niet direct een zelfexpressie van mijn eigen gevoelens. Wat ik dan boeddhistische kunst noem, is bijvoorbeeld de Tanka-schilderijen. Dat zijn dus een rolschilderij die dus wordt gemaakt door Tanka-schilders. En die maken alleen dus verschillende patronen die eigenlijk al vastgesteld staan in een groot dik boek. En soms is er wel een enkele nieuwe interpretatie, maar het gaat dus steeds over hetzelfde onderwerp, het leven van de Boeddha of een mandala. Dat zou ik eerder dus dan boeddhistische kunst noemen, of beelden van de Boeddha, die dus aan de ene kant het uitdrukken dat ze dus de Boeddha zijn, maar aan de andere kant kan het dus ook een sculptuur zijn met een extra meerwaarde.
En raakt dat nou op de een of andere manier jouw eigen werk?
Ik heb heel veel in het oosten gereisd en ik heb ook zelfs een Tanka-schilder dus ontmoet, om dat als voorbeeld nemen. Maar wat ik dus dan dus zie, is ook met de aandacht waarop zoiets gemaakt wordt, wat mij dus dan enorm interesseert.
Doro, jij bent literatuurwetenschapper, gespecialiseerd in poëzie. En daarnaast hou je bezig met boeddhisme. Mag ik jou vragen, wat is in jouw opvatting boeddhistische kunst?
Zelf vind ik iets anders spannend. En dat is, het boeddhisme is voor mij niet zomaar een religie. In de gebruikelijke zin zoals wij hier in het Westen religie verstaan. Maar het is een soort scholing van je geest of een soort onderzoek van je eigen geest. En ik vind dat deze praktijk heel veel ermee te maken heeft wat ook in de kunst kan gebeuren. Niet hoeft, maar kan gebeuren. Een hele sterke kant van zelfonderzoek. Een klemtoon op, ja, het is bijna al een cliché, op aanwezigheid, hè, zeg maar in het hier en nu. Maar dat hier en nu niet alleen maar als een soort abstract je in een soort vage leegte bevinden, maar heel zintuigelijk aanwezig zijn. Als je niet zo alleen maar intellectueel bepaalde gedachtegangen achterna holt, maar meer ruimte maakt om er te zijn, dan neem je juist veel duidelijker op wat je zintuigen je vertellen. En dan kom je ook tot iets wat ik dan de poëtische toestand noem. En dat is niet zoveel anders dan een soort meditatie van wakker zijn, van aanwezig zijn, van plezier hebben, maar zonder oordeel in wat gebeurt.
In hoeverre heeft dat ook iets te maken met transcendentie?
Ja, dat is een heel diepgaande vraag. Het boeddhisme dat ik zelf interessant vind, is waar een ervaring mogelijk gemaakt wordt, of waar je geholpen wordt, zeg maar, die ervaringen te ontdekken, ook in jezelf en te maken, dat de binnenwereld en de buitenwereld niet fundamenteel twee verschillende dingen zijn. Subject, object, filosofisch uitgedrukt. Dat dat uiteindelijk hetzelfde is. De grote samenhang van alles. Als je in die toestand kunt verblijven, dan wordt transcendentie ook iets anders. Dan wordt het niet de vlucht, oh, weg van hier. Jeetje, wat ben ik op een verschrikkelijke plek beland. Hè? Wat ze dan samsara noemen, van de plek van lijden en beperkingen en ellende. Maar je merkt dat je in jezelf hele grote ruimte hebt, of uiteindelijk misschien ruimte bent. En die transcendentie, die gaat naar binnen. Maar tegelijkertijd, ja, ook naar buiten, want dat is gewoon, het gaat om het overwinnen van limieten, van beperkingen. En in zoverre krijgt dat zoeken naar transcendentie, wat meestal zo gezien wordt van hier ben ik, maar het transcendente, dat is ergens ver weg, naar een hele lange weg of een hele hoge klimpartij, is niet het beeld wat dan past. Want je kunt het niet zo doelmatig met wilskracht en gekozen richting achtervolgen. Het is ook iets wat je moet overkomen.
Jij doelt eigenlijk op een situatie van echte transparantie.
Ja, transparantie vind ik een mooi beeld. Dat is ook een ervaring die je ook wel eens terugvindt in kunstwerken of gedichten. Dat het ineens allemaal haast doorzichtig wordt, omdat het allemaal klopt. Hè? In het Duits zeg je, het stimmt, hè? Stimmigkeit. Ik vind polyfone muziek bijvoorbeeld een heel mooi voorbeeld. Hè? Het zijn allemaal losse lijnen van melodieën, dat lijkt elkaar eigenlijk tegen te spreken. En ineens vindt het allemaal plaats, hè? Vindt het ruimte in hetzelfde moment en vult elkaar aan. En is samen echt meer dan de som van de delen.
Als ik het nou even wil samenvatten, kan je dan zeggen dat de traditionele kunst meer iets wil overdragen en dat deze hedendaagse kunst iets wil losmaken bij de bezoeker?
Het is verleidelijk om het zo te zien, maar ik zou dat niet durven zeggen. Ja, je hebt natuurlijk de geëikte literatuur, de sutra's, et cetera. Dat zijn dan echt leermeningen. Ik kan zelf het niet in Pali of Sanskriet lezen, dus ik kan niet echt goed beoordelen hoe mooi dat geformuleerd is. Maar ik denk dat het altijd beide aspecten had. En je hebt ook binnen het traditionele boeddhisme, heb je dan, ik ken dan beter de traditie vanuit Tibet, dan heb je de zogenaamde doha's, dus dat zijn spontane liederen, spontaneous vajra songs wordt dan soms genoemd, dat iemand die echt diepe ervaring heeft, dan uitbarst als het ware in liederen die van grote schoonheid zijn en die ook wel inhouden hebben, die proberen te beschrijven wat je dan ervaart. maar die heel concreet zijn, dus niet argumentatief. Een beetje doen denken voor een deel wat mensen misschien kennen uit de Soefi-literatuur. Waar ook dronkenmansliederen, als het ware, gezongen worden. Of het lijkt, of je kunt het lezen als liefdesliederen of dronkenmansgezang. Maar het is gewoon een poging om die spontane ervaring in woorden te vatten. En dat vind ik dan weer verwant ook met de kunst en poëzie. Al dan niet bewust uit de geest van het boeddhisme, al hoeft dat helemaal niet van iemand te komen die een heel hoge graad van realisatie heeft. Ik denk dat iedereen die echt kunst of literatuur maakt, die kent gewoon die ervaring waar, zeg maar, subject en object niet meer goed te onderscheiden zijn. Dat je zegt, nou oké, ik begin, maar dan neemt het gedicht over of het schilderij en dat weet ineens waar het naartoe moet.
Dat geldt ook voor niet-boeddhisten?
Dat geldt uiteraard voor niet-boeddhisten. En vandaar dat ik die scheiding ook boeddhistisch, niet-boeddhistisch hoogst problematisch vind. Het spreekt eigenlijk voor mij de geest van boeddhisme bijna tegen dat je iets boeddhistisch noemt.
Toch is het natuurlijk wel zo dat in de westerse kunst heel lang die heel persoonlijke expressie zo gecultiveerd is. Hè? En dat is natuurlijk in het oosten, ja, helemaal niet relevant.
Ja, nou, ik denk dat die tegenstellingen niet zo groot zijn. Zoals ik zei, zoals bijvoorbeeld die spontane liederen, die spontane gedichten. En dan ook, denk maar aan die haiku's bijvoorbeeld. En dat is natuurlijk heel expressief. Dat moet je zien, dat moet je overkomen. Dat je dan een gedicht over dat gebroken theekopje maakte, dat waar te nemen. Ik denk eerder dat hier ook in het verleden juist de kunst altijd die kant heeft gehad. Die ervaring van wat het creatieve doen is. Maar ook veel meer een soort narratief aspect had van ik moet de mensen iets vertellen. Een drama of een verhaal of een leermening of wat dan ook. En dat deze bevrijding van die meer narratieve of leerstellige inhoud eigenlijk pas zo in, zeg maar, 20e eeuw gekomen is. Ook door ontwikkeling van media, allerlei andere dingen, dat men denkt dat kan me nu anders. Dus doe dat expressief. Er is nog iets wat ik zou willen onderscheiden in dit opzicht. Namelijk niet alles wat zo een uitdrukking is van persoonlijke emotie, expressie, heeft ook deze diepere kwaliteit. En dat is een heel erg subtiel punt. Wat ik ook heel interessant vind om in jezelf als het ware bewust naar dat verschil te zoeken. Ik noem het verschil tussen intuïtie en emotie. We hebben vaak ook van dichters en kunstenaars gehoord dat ze zeggen emoties maken slechte gedichten. Van ja, een emotie heeft iedereen. Of ja, zomaar uitbarsten. En het worden dan vaak clichéachtige formuleringen. Gedichten die goed zijn, of schilderijen of wat dan ook, die hebben natuurlijk ook een diepe lading van emotie, maar het is meer dan dat. En dat noem ik dan intuïtie. En dat is een hele scherpe waarneming die zich juist niet meelaat slingeren. Want emotie zonder een scherpe waarneming en de intelligentie van intuïtie, die eindigt in sentimentaliteit. Dat kan even een beetje bombastisch klinken, maar als het helemaal misgaat, wordt het gewoon kitsch.
Ja, dus het zigeunerinnetje met de traan.
Noem maar op, of ook muziek, of zelfs dezelfde interpretatie van een muziekstuk. Blijft daar iets fris en interessant en een beetje weerbastig? Of wordt het van soort meeheulen met je eigen cliché-emoties? En dat is een soort wakkerheid of alertheid. Die is natuurlijk helemaal niet beperkt of specialiteit van het boeddhisme. Maar ik vind in boeddhisme wel manieren om daar op dat verschil attent te worden. Want het boeddhisme heeft gewoon de kunst van introspectie en zelfobservatie heel erg ontwikkeld. Dat kun je echt een beetje hun specialiteit noemen. Net zoals wij hier zeg maar het heel goed en scherp bekijken van de materiële wereld en werkelijkheid heel goed en ver hebben ontwikkeld. En vanuit die attentie voor subtiele verschillen en ook een soort wantrouwen, terwijl je heel erg op jezelf let, maar een soort, in zekere zin ook een gezond wantrouwen naar de emoties toe. Ik denk hier vaak van, ja, emoties, dat is helemaal puur, weet je, dat komt helemaal direct uit het hart. Terwijl die al ook heel erg cultureel gevormd zijn en ook doortrokken van clichés en gewoontes en egoïsme ook. Van je wilt jezelf ervaren in die rol. En vanuit die cultivering van het observeren van je eigen geest en van je fijnste reacties, kun je dat dan vaak wat beter benoemen. En om die reden vind ik ook dat boeddhisme en kunst veel met elkaar te maken hebben, helemaal los daarvan of een bepaalde kunstenaar nou interesse voor boeddhisme heeft of niet.
Je bedoelt dat ze goed samengaan?
Ja, dat is het meer. En dat ik zelf, omdat ik heel diep interesse in allebei heb, kunst uit onze cultuur en het boeddhisme wat ik zelf beoefen, dat het voor mij in veel opzichten gewoon elkaar echt voedt.
U hoorde een bijdrage van Jacqueline Oskamp. Zij sprak achtereenvolgens met Vipassana-leraar Paul Boersma, videokunstenaar Madelon Hoijkaas en literatuurwetenschapper Dorothea Frank. De bijeenkomst van de stichting Vrienden van het Boeddhisme vindt plaats aanstaande zaterdag in het boeddhistische centrum Jewel Heart in Nijmegen. Voor meer informatie en aanmeldingen kunt u bellen met nummer 026 334 2788. Op zondag 29 juni organiseert de Tibet Support Groep een lezing in Felix Meritus van Ngawang Sangdrol en Takna Yikme Sangpo. Die zullen vertellen over hun ervaringen in de vele jaren die zij in Chinese gevangenissen doorgebracht hebben. De lezing begint om 19:30 en Felix Meritus is gevestigd aan de Keizersgracht 324 in Amsterdam. Voor meer informatie en kaartjes kunt u bellen 020-6237-699. Tot zover deze uitzending van de Boeddhistische Omroep. Als u een van onze radio- of televisieuitzendingen heeft gemist of meer wilt weten over onze programma's, kijk dan op onze website www.boeddhistischeomroep.nl. Volgende week zaterdag zendt De Bos weer uit op 747 AM. 'S avonds om 7:55. Dan kunt u luisteren naar een reportage van een wandelsession die rond Hemelvaart plaatsvond onder leiding van Dirk Beemstra, de column van Ji-Yoon Hogan en naar een beschouwing over de vier geloften in het zenboeddhisme. Graag tot dan.